Vanavond willen we graag lezen het laatste stukje van de tweede Petrusbrief. De tweede Petrusbrief, waarmee we dan de brieven van Petrus afsluiten. Zo hebben we de Hebreeënbrief gehad, daarna de Jacobusbrief, toen de eerste Petrusbrief en nu de tweede Petrusbrief. Fijn om zo met elkaar de Bijbel door te gaan en zo de Bijbel beter tot zijn recht te doen laten komen in ons leven. 2 Petrus 3, vers 11 tot en met 18. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede en houdt de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft. Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien. Evenals trouwens de overige schriften. Geliefde, daar gij het nu van tevoren weet, wees op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Tot zover dit laatste stukje van de Petrusbrief. We gaan er zo even doorheen, door hetgeen wat we gelezen hebben. Petrus die zegt, als alles zo vergaat. Daar begint hij dus mee in dat 11e vers, daar al deze dingen al dus vergaan. Daar wordt niet zozeer in de eerste plaats mee bedoeld dat het zo nu eenmaal verloopt, dat het zo nu gaat. Maar hij bedoelt letterlijk, daar al deze dingen al dus vergaan. En dat vergaan, dat heeft te maken met het vers wat daarvoor staat en de versen die erna komen. Want het vers wat daarvoor staat, daar staat, op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen door het vuur vergaan. Daar heb je datzelfde woordje weer. Nou, Peter zegt hier dus heel duidelijk dat alles gaat voorbij. En in wezen, als het gaat over de elementen die in vuur zullen vergaan, dat betekent alle materie. Alle materie wat hier op deze wereld is, er blijft helemaal niets meer van over. Dat is voor ons onvoorstelbaar, maar hier staat heel duidelijk dat alle elementen en alles wat je beetpakt, alles wat je ziet, dat bestaat uit elementen. Het vergaat allemaal. Er blijft helemaal niets van over als de dag van God komt. Omdat deze aarde tot in de wortel door de zonde kapot gemaakt is. En als God iets nieuws maakt, dan moet het eerst sterven. Dan moet het eerst door het vuur. Dat is net zoals met ons leven. De Heere God is niet bezig om zondaren te beschaven. En zondaren te leren om wat beter te leven of beter op te passen. Nee, de Bijbel leert ons dat een zondaar eerst moet sterven in Christus, voordat hij weer nieuw wordt. En wat er met een mens gebeurt, dat gaat ook straks met deze wereld gebeuren. Er staat niet zozeer, en zie, ik zag een andere hemel en een andere aarde, maar een nieuwe, een vernieuwde, een volkomen gereinigde wereld. Door het vuur heen. Nou, dan vraag je af, als alle elementen door het vuur zullen wegsmelten en er niets van de materie, niets van alles wat nu zichtbaar is, en dat staat ook in de Johannesbrief, alles wat zichtbaar is, gaat allemaal weer voorbij. Als er alles voorbij gaat, dan is de vraag van Petrus, Maar wat blijft dan wel bestaan? Wat blijft dan wel bestaan? Wat is dan wel eeuwig? En dan zegt hij hier, daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? En dat zijn twee dingen die het vuur kunnen doorstaan. Die dwars door het vuur heen gaan en dat juist het oordeel kan overwinnen. Een heilige wandel. Is er misschien iemand voor nu die mij misschien kan vertellen, wat bedoelt Petrus daar nou mee dat we hier opgeroepen worden tot een heilige wandel? Wat is nou een heilige wandel? Ja, het lijkt misschien voor de hand liggen, maar probeer eens een antwoord te geven. Een wandel in Christus. Maar hoe ziet dat eruit? Wat is nou een heilige wandel? Een wandel in Christus?
Ik naast zijn wil door de Heilige Geest.
Ja, maar goed. Maar hoe ziet het er nou in de praktijk uit? Een
leven naar Gods wil.
Ja. Ja. Nou, een heilige wandel is. Het woordje heilig is aan de ene kant. Heeft het te maken met afgezonderd. Afgezonderd van de wereld. Dus wij doen niet mee met de wereld. Wij hebben andere maatstaven. En dat zul je vooral in de eindtijd tegenkomen, dat wij als kinderen van God anders zijn dan de mensen die de Heer Jezus niet kennen. Een heilige wandel. Maar dat is de negatieve kant. Wij doen niet mee. Aan de andere kant zou ik willen zeggen, die positieve kant, wij doen juist wel mee. Maar dan met Christus. En het woordje heilig betekent aan de ene kant afgezonderd, gescheiden van de zondaren, maar tegelijk betekent het ook toegewijd. Ik vind een heel mooie definitie van het woordje heilig kun je vinden in het boek Deuteronomium, je hoeft het niet op te slaan, maar daar kijkt Mozes terug op dat wat God deed in zijn leven. En dan staat er op een gegeven moment dat hij de stenen tafelen kapot gegooid heeft. Dan staat er dat God tegen Mozes zegt, Mozes, heilig mij twee stenen tafelen. Die twee stenen tafelen moest hij dus zelf maken. Eerst gaf God die stenen tafelen, maar nu moest hij ze zelf maken. En wat doet Mozes dan? Dan gaat hij naar een rots en dan hakt hij uit die rots die stenen tafelen. Dus die stenen tafelen worden als het ware afgezonderd uit die rots gehaald. En tegelijkertijd worden die twee stenen tafelen aan God aangeboden, toegewijd. Ja? Dus je bent eruit gehaald en je bent bestemd voor. Nou, die heilige wandel, die toegewijde wandel, die blijft door het vuur heen bestaan. Dat is eeuwigheidswaarde. Ook al gaat alles met het vuur voorbij, die heilige wandel blijft bestaan. We zeggen dat wel eens in dat lied, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven. Dat vergaat niet. Dat is eeuwig. En het tweede, ja, dat leidt daar ook toe, want dan staat hij direct daarna die heilige wandel en godsvrucht. Dat je in je leven godsvruchtig mag leven. Nou, dat zijn twee dingen die de toets van het vuur kunnen doorstaan. En dat is blijvend. En ik hoop dat we daar allemaal, dat dat ook voor ons allemaal zal gelden. Nou, dan staat er, als dit nu gaat gebeuren, dat alles verwoest wordt, maar alleen dat het van God, hè, dat die heilige wandel en die godsvrucht die zullen bestaan, hoe danig behoren wij dan te zijn? Dan worden hier twee dingen genoemd, hoe we dan ons in deze wereld op moeten stellen. Hoe behoren wij dan te zijn? Wat moeten we doen? Was net, maar wie mogen we zijn? Nou, en dan staat hier in vers 12, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods. Vol verwachting. De verwachting van de Heer in ons leven verandert ons leven. De verwachting van de Heer in ons leven verandert ons leven. Maakt ons leven anders. Ik denk, en dat hoeven we niet in de praktijk te brengen, maar ik denk, als ik vandaag u zwart op wit, vanuit de Bijbel duidelijk kon maken dat morgenavond om deze tijd er Jezus terug zou komen. Als ik u dat zwart op wit kon geven, en u zou het ook geloven, dan zou misschien ons leven het komende etmaal toch nog een tikkeltje anders eruit zien. Dan zouden we toch nog wat andere dingetjes gaan doen die we anders niet deden. Dan zouden we misschien toch nog even naar die persoon gaan en zeggen, joh, het is de laatste gelegenheid dat je je kunt bekeren. Ik denk dat als je echt in die verwachting leeft, dan gaat je leven veranderen. Dat leidt tot heiligheid, toewijding, tot dienstbetoon. Verwachtende. We zijn verwachtingsvol en als je verwachtingsvol bent, dan staat er ook u spoedende naar de komst van de dag God. Dat woordje spoedende heeft eigenlijk te maken met het feit, het kan niet kort genoeg duren. Het is nooit dicht genoeg bij je. Je gaat er zo naar verlangen, u spoedende naar. Maar tegelijkertijd heeft het ook te maken met het doelgerichte leven. Je spoedende van, je gaat geen omweg maken, je neemt de kortste weg. Dat is eigenlijk het leven wat wij mogen leven en waar we hiermee te maken krijgen. Als we denken aan de dingen die heel binnenkort gaan gebeuren. Nou, dan wordt hier gesproken over de dag Gods. Daar staat, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Nou, ik heb dat de vorige keer ook al wel gezegd. Er worden in de Bijbel verschillende dagen genoemd. De dag des welbehagens, de dag der genade. Maar er zijn specifiek 3 dagen die genoemd worden die te maken met de komst, met de gebeurtenissen die binnenkort gaan gebeuren, met de komst van Christus. Nou, de eerste dag kunt u vinden in, laten we dat stukje maar heel even opslaan, in de Filippenzenbrief. Filippenzen, het eerste hoofdstuk. Filippenzen hoofdstuk 1, het 6e vers. Filippenzen hoofdstuk 1, het 6e vers, daar staat. Hier toch ben ik ten volle overtuigd, een heel bekend vers trouwens, dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten. En dan wordt die dag genoemd tot de dag van God. Nee, tot de dag van Christus Jezus. Diezelfde dag wordt ook genoemd aan het einde van vers 10 van hetzelfde hoofdstuk. Het laatste stukje van vers 10. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Als er in het Nieuwe Testament door Paulus geschreven wordt over de dag van Christus, dan heeft het altijd te maken met het einddoel van de gemeente. En de dag van Christus is het moment dat Christus als de hemelse bruidegom de gemeente als bruid tot zich zal nemen. Dat is de dag van Christus. Dus het is eigenlijk een hoopvolle dag voor de gemeente. Dat is een dag waar je als gemeente naar uit mag kijken, naar mag verlangen. Nou wordt er in de Bijbel ook gesproken, en dat kun je vinden in 1 Thessalonicenzen 5, over de dag des Heren. En dat hebben we ook in de 2e Petrusbrief ook al kunnen lezen. Maar we halen het even uit 1 Thessalonicenzen 5. En ook in het Oude Testament, in Jesaja, wordt veelvuldig over de dag des Heren geschreven. En de dag des Heren wordt met name Jesaja aangekondigd als een vreselijke dag. Een dag van vergelding, een dag van oordeel, een dag waarop de Heer uiteindelijk tot zijn doel komt met deze wereld. Maar wel door het oordeel heen. Nou, er staat in 1 Thessalonicenzen 5, vers 1. Maar over de tijden en gelegenheden, broeder, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren, daar hebben we de dag, zo komt als een dief in de nacht. Nou, een dief, als de Jezus of als de Bijbel vergelijkt de dag des Heren met een dief, dan zitten we niet uit te kijken naar een dief. Wij kijken uit naar de bruidegom. Een dief heeft altijd iets vijandigs over zich. Iets onheilspellends. Iets wat je eigenlijk helemaal niet wil. Nou, dat is ook niet ons verlangen. Ons verlangen gaat niet uit naar de dief die komt. Ons verlangen gaat uit naar Christus, die zal komen. Nou, vandaar dat er ook staat in vers 3, terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf. En ze zullen geenszins ontkomen. Zie je het karakter van die dag des Heren? Die dag des Heren komt met een plotseling verderf. En dan staat er, en maar gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt kinderen des lichts en kinderen des daags. Dus hier zie je heel duidelijk, sommige mensen zeggen dat wel eens tegen, ja, maar je weet helemaal niet wanneer de Jezus komt, want hij komt als een dief. Ja, maar niet voor mij komt hij als een dief. Staat heel duidelijk in 1 Thessalonisch. Want ik verwacht de Jezus. Hij komt als een dief, als de dag des Heren. En heel kort gezegd, de dag van Christus wil eigenlijk zeggen de opname van de gemeente. Daar kijken we naar uit. De dag des Heren is, ja, nadat de gemeente opgenomen is, begint hier de dag des Heren. En de dag des Heren begint met de grote verdrukking. En u weet waarschijnlijk wel dat deze grote verdrukking uiteindelijk ertoe zal leiden dat het volk van Israël tot geloof komt, tot bekering komt. En dat de Heer Jezus zijn koningschap aanvaardt op de troon van David en dan 1000 jaar vanuit Jeruzalem gaat regeren. En die dag des Heren, dat weten we waarschijnlijk ook wel, in Israël begint de dag altijd op het moment dat het donker wordt. Op het moment dat je de eerste ster ziet, dan begint de dag. Dus in Israël begint de dag niet bij de zonsopgang, maar bij de opgang van de sterren. Dus die dag des Heren, die dag voor Israël, begint inderdaad dat het donker wordt. Die 7 jaar grote verdrukking. Maar vanuit die nacht gaat de zon stralend op. En daar wordt de komst van Christus ook heel vaak mee vergeleken met Israël. Voor Israël wordt de wederkomst van de Heer altijd vergeleken met de opkomst van de zon. U weet het wel. Voor de gemeente wordt dan altijd gezegd de blinkende morgenster die verschijnt. En de morgenster verschijnt altijd in de nacht. Dus de morgenster en de zon die komen nooit tegelijkertijd op. En daar zie je dus eerst de opname van de gemeente, de dag van Christus. Dan begint de dag des Heren hier op aarde met de donkerheid, die uiteindelijk zal veranderen in de opgang van de zon. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, de dag des Heren duurt in wezen 1007 jaar. En dan komt er nog een dag. Want na dat 1000-jarig vrederijk, dan komt de dag Gods. Want het 1000-jarig vrederijk, dan lees je nog niet dat de elementen zullen vergaan. Dan lees je nog niet dat deze wereld zal vergaan. Nee, je leest wel dat deze woestijn en deze wereld veranderd zal worden. En herstelt het herstel van alle dingen staat er. Dus het 1000-jarig vrederijk is niet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar is een herstelde hemel en herstelde aarde. En het zal zo worden als de Hof van Eden staat er. Eigenlijk komt dat weer terug zoals God het in wezen bedoeld had in Genesis 1, 2 en 3. Maar dan na dat vrederijk, dan lezen we in de Bijbel dat uiteindelijk nog weer de Satan losgelaten zal worden en de volkeren zal oproepen om alsnog tegen de heiligen te strijden. En dan hebben we het over Gog en Magog. En dan komt de dag Gods. Dan komt het moment waarvan Petrus spreekt, op die dag zal deze aarde voorbij gaan. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. En dat is de dag Gods. Is dat duidelijk dat je dus drie dagen hebt? De dag van Christus, opname van de gemeente. De dag des Heren, 7 jaar verdrukking, donker. Dan 1000 jaar vrede vanuit Jeruzalem. En dan komt uiteindelijk, en dat is het laatste, de dag Gods. En die dag Gods, dat is uiteindelijk onze verwachting. Daar gaat het uiteindelijk naartoe. De dag Gods. Want dan staat er, misschien wel goed om even terug te gaan naar de Petrusbrief in 2 Petrus 3. Dat is uiteindelijk onze verwachting. Dan staat er in vers 13. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Nou, ik vind het heel mooi dat hier staat. Wij verwachten, daar staat er, naar zijn belofte. Dat betekent, onze verwachting is gebaseerd op het woord van God. Het profetisch woord. En daarom is het juist ook zo mooi, en dat doen we ook wel regelmatig in de gemeente hier, dat we gaan kijken in het profetisch woord wat de Bijbel schrijft over de toekomst. En in de Bijbel kunnen we dus heel duidelijk zien dat het uiteindelijk daar naartoe gaat. En zijn belofte, hè, er staat wij verwachten echter naar zijn belofte. Mensen, als God iets belooft, dan gebeurt het. He, zo staat er ook, dat hebben we de vorige keer ook gezien in vers 10 het begin. Daar staat, maar de dag des Heren zal, misschien, waarschijnlijk, nee, zal komen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Gods beloften, staat er in het woord van God, zijn onberouwelijk en zijn ja en amen in Christus. Dus wat God beloofd heeft, daar hoef je absoluut niet aan te twijfelen. Wij verwachten naar zijn belofte. En dan staat er een nieuwe hemel. Heeft u enig idee waarom er nou ook een nieuwe hemel moet komen? In de hemel woont God toch? Moet God dan zijn hele woonplaats ook vernieuwen of zo? Waarom moet er een nieuwe hemel komen? Is de hemel dan ook zo bedorven? De zonde is, ja, inderdaad ontstaan in de hemel, in de hemelse gewesten, zou je kunnen zeggen. Weet je, er is meer dan alleen maar hemel. Hè, Paulus die zegt dat hij in de derde hemel geweest is. Er wordt gesproken over de hemelse gewesten. Er wordt gesproken over het vaderhuis. Er wordt gesproken over het paradijs. Er wordt gesproken over de berg der goden die in het noorden is. Ja, ik denk inderdaad, als er in Genesis 1 staat, in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Daar staat niet dat God zijn eigen woonplaats schiep. Maar de hemelen, dat heeft alles te maken met de hemelse gewesten die iets te maken hebben met deze aarde. Dat heeft er allemaal mee te maken. En ook de overheden en de machten die nu in de hemelse gewesten deze aarde besturen. Nou, dan staat er inderdaad de hemelse gewesten, al het hemelse om de aarde heen, waar de zonde ook doorgedrongen is, waar de vijand ook geweest is, alles zal vernield worden. Er staat ook niet voor niets, hè, dat in Openbaring staat dat net zoals een appelboom in de tijd dat de appels rijp zijn en de appels op de grond vallen, zo zullen straks de sterren regenen uit het heelal. Er zal een enorme ruimteramp plaatsvinden als deze hemelen en de aarde zullen vergaan. Dat is van ongekende omvang. Dat kunnen wij niet bevroeden. En daarom staat er inderdaad ook de hemel en de aarde. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. En dan staat er, en dat is misschien wel goed om daarmee te eindigen, dan nemen we toch de volgende keer dat laatste stukje nog, want dan staat er waar gerechtigheid woont. Tijdens het vrederijk, dat is dus tijdens de dag des Heren, Wanneer de Jezus vanuit Jeruzalem regeert. En Jesaja 9 gaat erover. Jesaja 2 gaat erover. Jesaja 65, Jesaja 66. Er zijn heel veel schriftgedeelten die daarover gaan. Daar staat allemaal. En de gerechtigheid zal heersen. De gerechtigheid zal heersen. Door wie? Door de koning die op de troon zit met zijn ijzeren roede. De gerechtigheid zal heersen, zal zegevieren. Wat is het verschil tussen de term de gerechtigheid zal heersen en aan de andere kant de gerechtigheid zal wonen? Wat is het verschil? Wat denkt u? Wat zeg je? Er is geen strijd meer om de gerechtigheid. Want de gerechtigheid, dat hoort er helemaal bij. Dat is één met de nieuwe schepping. Hier moet de gerechtigheid gepositioneerd worden, gebracht worden. Soms ook wel met het zwaard. Ja? Maar dan in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, daar woont de gerechtigheid. Daar hoort het er helemaal bij. Daar is het één met de nieuwe schepping. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn om uiteindelijk die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te mogen beërven. En weet je, ja, dan wil ik nogmaals duidelijk maken. Als er gesproken wordt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan moeten we niet denken aan een soort droomwereldje waar allerlei zieltjes rondfladderen met papieren vleugeltjes. En dat we dan overal doorheen kunnen prikken. Het is niet echt. Ik zeg altijd, toen God deze aarde schiep, net zoals dat Mozes de tabernakel moest bouwen naar het model wat er in de hemel was. En toen Mozes in de tabernakel op aarde liep, liep hij eigenlijk in een stukje hemel op aarde. Nou, zo echt zal straks de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn. Ik denk dat de nieuwe hemel en nieuwe aarde niet een aarde is waar geen bloemen meer bloeien, of waar geen natuur meer is, of waar, nee, er zal waarschijnlijk geen zee meer zijn. Maar, hè, want dat staat heel duidelijk in de Bijbel, er zal ook geen dag en nacht meer zijn. Want als er dag en nacht zou zijn, dan zou er ook leeftijden zijn. Dan zou er ook dagen zijn en maanden zijn. Maar er is geen dag en nacht meer. Het is eeuwig. Het is vooral onbegrijpelijk. Je komt eigenlijk terecht in het boven onze tijd staan. En ja, ik heb het wel eens meer verteld. Wij hadden een leraar op de Bijbelschool en die was zo verzot op paarden. Die is bijna op een rug van een paard geboren. Dat was echt een cowboy. En die hield zo van paardrijden. Ik ben zo blij dat er in de hemel paarden zijn. Heerlijk. Nou, wij moeten de hemel niet degraderen tot een droomwereldje, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, ik zou zeggen, lees het boek Genesis maar eens hoe God deze wereld gemaakt heeft. Het zal nog veel mooier zijn om straks daar te mogen zijn. En nou, met die verwachting, dan zou ik zeggen, spoedende naar de komst van de dag God, want het is zo mooi. Het is echt iets om naar uit te kijken en ervoor te gaan. Nou, dan komen we terug bij hetgeen waar we het zondag over gehad hebben. De Heer Jezus die ging die weg met het kruis. Waarom? Om de vreugde welke voor hem lag. Hij wist dat het meer dan de moeite waard is. Broeders en zusters, wat ik zondag zei, christen zijn is topsportbedrijven. Topsportbedrijven. Vraagt heel veel van je. En er komen heuvels, er komt tegenwind. Maar het is de moeite waard om die heilige wandel te leiden hier, zolang de Jezus nog niet teruggekomen is. Amen.